Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij wensen u een gedeelte voor te lezen uit het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, en daarvan het 39e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 29. Doch vooraf zingen wij uit Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. En het vijfde vers uit Psalm 111. Zeggen Exodus 39, de versen 22 tot en met 29. En hij maakte de mantel des efods van geweven werk, geheel van hemelsblauw. En het gat des mantels was in deszelfs midden, als het gat eens pansiers. Dit gat aan een boord rondom, dat het niet gescheurd werd. En aan de zomer des mantels maakten zij granaatappelen van hemelsblauw en purper en scharlaken getwind. Zij maakten ook schelletjes van louter goud en zij stelden de schelletjes tussen de granaatappelen aan de zomer des mantels rondom tussen de granaatappelen. Dat er een schelletje, daarna een granaatappel was, wederom een schelletje en een granaatappel aan de zomer des mantels rondom om te dienen gelijk als de Heere Mozes geboden had. En zij maakten ook de rokken van fijn linnen, van geweven werk, voor Aaron en voor zijn zonen. En de hoed van fijn linnen en de sierlijke mutsen van fijn linnen en de linnen onderbroeken van fijn getweerd linnen en de gordelen van fijn getweerd linnen en van hemelsblauw en purper en scharlaken van geborduurd werk gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Verootmoedigen we ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u doet ons in het midden van de week nog samenkomen in uw bedehuis. En mag het dan zijn in het binnenste, zoals het bij David zong, och. Mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, de liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Heere, David wist het, die hele schone dienst van tabernakel en tempel, die kwam voort uit de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En dat zijn stukken, Heere, die wij nooit zullen kunnen bevatten, wat u bewogen heeft om nu om te zien naar een gevallen Adams kind, om die wegloper en die doorbrenger zelf op te zoeken, om hem, Heere, daar niet voor eeuwig weg te doen, maar daar te openbaren die vrije gunst van dat volmaakte genadeverbond, waarvan Christus als de tweede Adam het hoofd is, en van wie, Heere, die heilige gebouwen spreken tot in al hun delen. Maar wat hebben we dan nodig, Heere? Licht over ons eigen bestaan, opdat deze dingen waarde zouden krijgen. Licht over uw woord, Heere, opdat de zegelen verbroken zouden mogen worden. Licht over dat werk van die vrije gunst van u, hoe u nu met uitsluiting van alles van de mens, een Adams kind, zaligt, verzoent en alles schenkt, wat hij in de val is kwijtgeraakt, en zelf met al zijn pogen en werken nooit meer bijeen kan brengen, opdat, Heere, die zonen Gods uit zou gaan blinken. Hoe hebt u hem verheerlijkt, toen hij zeer gewillig onderging in de Jordaan, om daar gedoopt te worden met een heilige geest. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke al mijn welbehagen is, die dat welbehagen uitvoert, maar die ook dat welbehagen toepast. En de Heere, nu is er een kerk op de aarde, die moeten inleven, juist de verborgenheid van die persoon en van zijn gezegende en troostvolle arbeid. En dat weet u ook vanavond. O kom, maak u er dan plaats voor. Ga u eens vooruit, Heere, en stel ook in dit winterseizoen, zowel hier als in het zuiden, de bediening van uw woord nog tot een zegen, opdat er nog velen van onder de heerschappij des duivels en des doods, onder de heerschappij van u en van het leven gebracht mochten worden. U hebt toch beloofd, Heere, dat dat woord niet ledig zal wederkeren. U hebt toch gezegd dat we het zouden vinden na vele dagen. O, kom dan, zoudt u ook vanavond de rijen willen doorgaan en die thuis meeluisteren, nog hartverbrekende, verootmoedigende genade willen schenken. Maar o Heere, mogen er ook nog hongerigen, nog begerigen, nog schuldverslagenen vanavond hier zijn of meeluisteren, opdat dat evangelie van vrije genade, ja, opdat Hij, die de inhoud alleen maar is van dat evangelie, dat Hij mocht gaan uitblinken als een middelaar van alle verdiensten, ook van het geloof, om deze zaligheid te ontvangen, en ook als een middelaar van toepassing, om het te verzegelen aan het hart, door de Heilige Geest. Heere, als u gemist wordt, dan wordt alles gemist. O, vergun het ons dan nog uit vrije genade, want als u op ons ziet, op alle afmakingen ziet, op de lusteloosheid, de geesteloosheid en de goddeloosheid, u moet als een wandelaar voorbij gaan. Maar Heere, mag het nog zijn die vrije gunst, die eeuwig u bewoog, en daar is nu geen verandering in te brengen. O, dan betuigt u het aan een ontrouw volk, bergen zullen wijken, en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal niet wijken, nog het verbond des vredes wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Heere, dan zal er spijze zijn voor de hongerigen, dan zal er onderwijs zijn voor degenen die het niet weten, dan zal het licht schijnen in een duistere plaats, dan zal, Heere, de liefelijkheid van die schone dienst het hart vervullen. Gedenk ze allen die meeluisteren, ook zij hebben dat horende oor door den Heilige Geest van node. Wil u naar alle zorgen en moeiten gedenken van ziekte, handicap, eenzaamheid, rouw en gemis. O Heere, u weet het, maar u bent ook bij machte, ja, gewillig, om te schenken wat er nodig is, om de kruisen te kunnen dragen, om de hand op de mond te mogen leggen, maar ook, Heere, dat het nog vruchten mag voortbrengen door uw geheiligd zijnde. We bevelen alle arbeid in uw koninkrijk, hier, in deze plaats, onze inwoning, waar uw kerk, Heere, nog is. Ook ondanks alle verbrokenheid en verdeeldheid, o, sta nog eens op, bewaar nog, wil u de werken van de Satan, Heere, die hier schijnbaar veel meer bloeien dan uw kerk, wil die nog eens verstoren en zijn paleizen ter neerwerpen. Gedenk in ons vaderland, waar er nog 2 of 3 in deze avond samenkomen. Heere, help al uw knechten en wil u ze zelf maar geven, die liefde en die eenvoudigheid en dat licht van uw geest, wat wij ook in deze avond niet kunnen missen. Wil u alle verhindering uit genade wegnemen en ons horen om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl er wordt gecollecteerd, zingen we van Psalm 40, de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden naar uw eis nog eer, en uw heileer wordt door mij alom verbreid. Het is van Psalm 40, de versen 4 en 5.
Wij vragen uw aandacht vanavond voor een gedeelte dat u vindt in Exodus 28. Exodus 28 en daarvan de versen 31 tot en met 35. Gij zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken. En het hoofdgat deszelven zal in het midden daarvan zijn. Dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk, als het gat eens pansiers zal het daaraan zijn, dat het niet gescheurd worden. En aan zijn zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw en van purper en van scharlaken. Aan zijn zomen rondom en gouden schelkens rondom tussen dezelfde, dat een gouden schelke daarna een granaatappel zij, wederom een gouden schelke en een granaatappel aan de zomen des mantels rondom. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden, als hij in het heilige voor het aangezicht des Heeren ingaat, en als hij uitgaat, opdat hij niet sterve. Tot zover. Wij willen vanavond met de hulp des Heeren u bepalen bij de hemelsblauwe mantel. En we willen dat overdenken in een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de beschrijving van deze mantel. In de tweede plaats de lering door deze mantel. En in de derde plaats de troost uit deze mantel. Dus de hemelsblauwe mantel, de beschrijving van deze mantel, de lering door deze mantel en de troost uit deze mantel. Geliefden, u zult gezien hebben dat het gedeelte uit Exodus 39, wat u is voorgelezen, nauwkeurig overeenkomt met het gedeelte uit Exodus 28. In Exodus 28 lezen we het bevel wat de Heere omtrent deze kleding aan Mozes gegeven heeft. En in Exodus 39 lezen we de uitvoering van dit bevel. En dan lezen we in Exodus 39, en dat is u voorgelezen daar ook bij, hoe de kleding moest zijn van alle priesters. Hoe dat de kleding moest zijn van dat zuivere, dat fijn getwerende linnen. Een viertal kledingstukken droegen alle priesters, droeg ook de hoge priester. Dat was de linnen rok. Dat was de linnen onderbroek. Dat was de linnen muts. En dat was de gordel die geborduurd was met hemelsblauw, met purper en met scharlaken. En gemeente, dat kleed, dat droeg Aaron ook. Maar behalve deze vier heilige kledingstukken, beveelt de Heere hier vanavond wat de Joden noemden de vier gouden kledingstukken, die alleen voor de hoge priester zijn verordineerd. Waarom worden die genoemd de vier gouden kledingstukken? Omdat ze met fijn gouddraad doorweven waren. Niet vanavond het eerste, het onderste van de kledingstukken, de hemelsblauwe mantel, maar wel wat we als de Heer het geeft in de volgende keren zullen zien, namelijk de efod die de hoge priester op die hemelsblauwe mantel droeg. Vervolgens daarover de borstlap, die waren doorweven met goud. En tenslotte zullen we dan ook zien waarin het hoofddeksel van de hoge priester onderscheiden was van de gewone priesters. Dus het gaat nu bij de aanvang van deze nieuwe bijbellezing over wat de hoge priester had boven de gewone priesters. En dan wordt hier vanavond gesproken in vers 31 van de mantel van de efod, namelijk waaraan stond de efod overgelegd zal worden, maar die mantel die moest zijn van hemelsblauw, fijne wol die blauw geverfd was. En dan is het opmerkelijk, geliefden, dat we van die stof van die draden lezen in Exodus 35, hoe dat nu de draden gesponnen werden voor al deze dingen door de vrouwen die wijs van hart waren. Hoort u? Wijs van hart. Die met hun genade en gave in het allergeringste werk mochten bijdragen aan het koninkrijk Gods. En dan waren het de kunstenaars die van deze gesponnen draden de kledingstukken hebben moeten weven, zoals we dat ook gezien hebben, dat de verschillende dekkleden van de tabernakel geweven waren. Want die kleur, dat hemelsblauw, dat purper en dat scharlaken en dat fijn getwerende linnen, die vier kleuren heb ik u al eerder verklaard, namelijk bij het binnenste kleed van de tabernakel en bij de voorhang. En dan komt gemeente nu terug, zowel in de gordel van de gewone priester, als ook in de heilige kleding van de hoge priester. Dat betekent dat het koninkrijk Gods één is met de dienaren Gods. Het is één en hetzelfde koninkrijk, het is één en dezelfde kerk. Dus in deze mantel vanavond vinden we geen bijmenging van kleuren. En dan is de kleur eenvoudig, kinderen. Wat staat er? Blauw? Nee, hemelsblauw. Het is de kleur die het uitspansel boven ons heeft, en dat wanneer de hemel niet bewolkt is. Het is de kleur van de zuiverheid. Ziet u de hemel eens aan die onbewolkt is? Die is een toonbeeld van zuiverheid en van reinheid. En zo moest nu ook, gemeente, dat kleed van hemelsblauw zijn. Gedragen van de schouderen tot over de knieën, halverwege naar de enkelen. Zo dat de gewone priesterrok nog onder deze hemelsblauwe mantel uitkwam. En dan zegt de Heere dat deze blauwe mantel die moet zijn uit één stuk, geheel geweven. Daar mocht niets aangenaaid worden, daar mocht ook niets samengenaaid worden. Daar moest de nadruk liggen op de eenheid van dat kledingstuk. En dat kledingstuk van Aaron, dat moest van zulke kracht zijn dat het op geen enkele wijze gescheurd kon worden. Begrijpt u? Daarom, zegt de Heere, daar moest een boord gemaakt worden, als van een pansier, zoals men vroeger tot de oorlog een pansier, een soort harnas aandeed, waar een kraag in zat, die het van boven sloot, waar men met het hoofd door kon. Zo moest ook deze hemelsblauwe mantel zijn, gesloten aan de hals. En dan één geheel. geweven uit die hemelsblauwe stof. En dan is het bijzondere, wanneer we gemeente over deze mantel lezen, dan was dat een mantel zonder mouwen erin. Wellicht hebt u wel eens afbeeldingen gezien van de hoge priester in zijn heerlijke volle ornaat. Daar staken dus aan twee zijden door mouwschaden, daar staken de mouwen van de priesterrok doorheen. En waarom was dat? Wel, daar was in de oudheid, zegt Hermkhuizen, die een uitleg van de tabernakeldienst geeft, dan was er een spreekwoord, een gezegde, en dat zei de Frygiërs, dat was een oud volk in de tijd van de Bijbel, de Frygiërs dragen een mantel met mouwen. Wat bedoelde men daarmee? Eigenlijk kennen u en ik deze uitdrukking wel. We kennen in onze taal ook de uitdrukking de handen uit de mouwen steken. Die uitdrukking van die Frygiërs, dat wilde eigenlijk zeggen, het waren luie lieden. En als hier Aaron nu die hemelsblauwe mantel moet dragen, dan mogen er geen mouwen in zitten. Er mag geen enkele verhindering zijn, maar hij moet zich vaardig kunnen bewegen om zijn hoge priesterlijke werk goed uit te oefenen. En daarom was die hemelsblauwe mantel, die was zonder mouwen. De hoge priester rustte niet. De hoge priester was niet in ledigheid, maar de hoge priester moest altijd zijn taak verrichten als hij, zoals het hier staat, in het tekstgedeelte in vers 35, als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat. Altijd werkzaam, altijd voor het volk van Israël. Maar wat dan het meeste opvalt, en waar ook de schrift de meeste aandacht aan besteedt in dit gedeelte van vanavond, dat is de zoom van het kleed. Het was van bovenaf geweven, maar ziet u eens, juist onderaan deze hemelsblauwe mantel, daar beveelt de Heere dat daar aangehangen zal worden, om en om, een granaatappel en een gouden schelletje. Een granaatappel, dat was een van de heerlijkste vruchten die het land Kanaan voortbracht. Een verfrissende vrucht. Een vrucht die kracht en sterkte gaf. Wanneer we in nummer 13 lezen, dat de verspiederskinderen terugkeren uit het beloofde land, en ik vraag jullie, wat brachten de verspieders mee? Dan zeggen de kinderen allemaal, een stok op de schouders, met daaraan een tros druiven uit de dal van Eskol. Dat is waar. Maar daar worden nog twee dingen bij genoemd. Daar worden ook bij genoemd de granaatappelen en de vijgen. De granaatappelen als een van de beste vruchten van het beloofde land. En ook hier, die granaatappelen moesten niet van goud worden gemaakt, maar van hetzelfde hemelsblauw, purper en scharlaken. Diezelfde kleuren die terugkomen in de gordel, in de borstlap en in de efod, dat zijn de kleuren van het koninkrijk Gods. En dan staat er herhaaldelijk, ze moesten om en om moesten ze gehangen worden. Die kleine gouden schelletjes, die klokjes met een klepeltje erin, en dan weer een granaatappel. Hoeveel waren dat er? Hoeveel van die schelletjes? Hoeveel granaatappelen? De Joden, die zeiden het waren er 72. Justinus Martyr, een van de oude kerkvaders, die spreekt over 2 × 12 als het getal, zoals we het ook in de Openbaring tegenkomen, Oude en Nieuwe Testament. Weer een andere kerkvader, Clemens Alexandrinus, die heeft het over het getal van de dagen der maanden. Dat laatste, gemeente, dat wijzen alle uitleggers uit, af, omdat dan vanwege het gewicht, ook bijzonder van al die gouden schellen, die hemelsblauwe mantel bijna niet te dragen zou zijn geweest. Het is opmerkelijk, het getal wordt ons niet genoemd. Het staat er eenvoudig niet. En zoals met andere dingen in de schrift geldt ook hier, gissen doet missen. En ik hoop straks op het eind daar ook nog wel op terug te komen, waarom dat getal hier niet wordt gehoord. En wat zegt dan de Heere? Wat is dan het doel? Want daar gaat het om, niet het aantal, het gaat om het doel. Namelijk, wanneer Aaron zal ingaan in het heilige. Kinderen, was dat dan niet als Aaron ging in het heilige der heilige? Nee, want als Aaron daarin gaat, 1 keer op een jaar in Leviticus 16, dan moet hij juist de gouden klederen afleggen en mag hij alleen maar de heilige klederen van het eenvoudige priesterschap dragen. Dus op de grote verzoendag, als Aaron in het heilige der heiligen inging, droeg hij deze hemelsblauwe rok, mantel, niet. Die droeg hij vooral als hij inging in het heilige. En dan zegt de Heer hier, wanneer hij zal ingaan en wanneer hij zal uitgaan. En gemeente, dat betekent hier niet wanneer hij naar binnen gaat in het heilige en wanneer hij naar buiten komt uit het heilige. Maar dat betekent net als in Psalm 121, wanneer er staat, de Heere zal u ingaan en u uitgaan bewaren van u aan tot in der eeuwigheid. Dat betekent in al ons zijn en gaan en doen en handelen. En zo betekent het hier ook voor Aaron, alles wat hij deed, zijn in en zijn uitgaan, daar binnen dat heilige, dan moest hij, deze hemelsblauwe mantel moest hij dragen. Want als hij niet gezien kan worden van buitenaf, dan zou hij op deze wijze gehoord kunnen worden door dat zachte gerinkel, als het geruis van zijn voeten was in het heilige om daar te dienen. En gemeente, dan zeggen de Joden daarbij, dan werd ook bijzonder wanneer het reukwerk werd gebracht door de hoge priester. Dan werd tegelijk met de zilveren trompet geblazen, zodat het hele volk tot het einde buitenaf wist dat de hoge priester in- en uitgaande was in het heilige. Dan werden ze opgeroepen tot het gebed. Dat was de tijd van de afzondering. Dan werd zelfs de verste van het leger, werd door middel van het bazuingeluid meegedeeld dat de hoge priester in het heilige was. Echter alleen die nabij waren, konden de schelletjes horen, konden de hoge priester zelf horen gaan. En zo nadrukkelijk is dit bevel des Heren, dat de Heere eraan toevoegt, opdat hij niet sterven, verstaat van God den Heere geslagen zijnde. En dan moet u denken, zoals Nadab en Abihu, eenmaal de zonen van Aaron, geslagen werden, toen ze met vreemd vuur in het heilige wilden ingaan. Zo zou Aaron geslagen worden, als hij zijn kleed niet zou dragen, dan zou de Heere hem van zijn ambt afzetten, dan was hij ten enenmale voorgoed onbekwaam om hoge priester te zijn. Dus het was een zeer noodzakelijk kledingstuk. Ja, dat had hij te dragen, opdat de schelletjes gehoord zouden worden en men zou weten waar hij zijn voetstappen zette en ook zou weten welke arbeid de hoge priester verrichtte in het heilige. En zo geeft de Heere zelf de beschrijving van deze hemelsblauwe mantel. En nu de lering door deze mantel. Want ach, als we aan een kind zouden vragen, die door moeder wat is onderricht in de schrift, en die op school is onderwezen in deze dingen, ze zouden ons deze dingen ook vrij nauwkeurig kunnen zeggen. Maar verstaan wij ook hetgeen wij lezen, verstaan we ook wat de Heer hier voor een zichtbaar onderwijs aan Israël, maar ook aan ons geeft? Want in de eerste plaats, er was er maar één die dit gouden kleed, bestaande uit deze vier stukken, dragen mocht. Want gemeente, er is maar één hoge priester. Daar is maar één God. En daar is ook maar één middelaar, Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus. Ziet u, en over hem gaat het hier. Johannes zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Getabernakeld, in de tabernakel van zijn lichaam gediend. Ja, en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En o, dan laat de Heer ons hier zien vanavond, alleen al in die hemelsblauwe mantel, die is vol van genade. En die is vol van waarheid. En die is vol van onderwijs. Zoals dat in Christus gemeente vervuld is geworden. Want dat kleed, dat moest hemelsblauw zijn. Dat moest de kleur hebben van de hemel. Ziende op de goddelijke oorsprong en de goddelijke zending van deze hoge priester. Hij is een hoge priester, die van God gegeven is. Niet die hier op de aarde uitgevonden is. Niet een hoge priester, waar er één naar gevraagd heeft. God heeft op de aarde omgezien, of er één was die zich verstandig gedroeg. Of er één was die naar hem vroeg. En nergens heeft God in alle tijden een mens gevonden die gevraagd heeft om een hoge priester. O, Adam heeft daar niet om gevraagd. Abraham heeft daar niet om gevraagd. En niemand van de heiligen heeft er om gevraagd. Volk des Heren en bijzonder die, voor wie die enige middelaar onmisbaar, dierbaar en schoon is geworden, zeg het dus. Wie heeft er naar God gevraagd? Wie heeft die ene middelaar uitgedacht? Wie is in den hemel opgeklommen? O, die hoge priester, die betaamt een hemelsblauw kleed aan te hebben. En dat brengt in een nooit begonnen eeuwigheid, in die raad des vredes, waar God de Vader om een borg en een middelaar gevraagd heeft. Waarom? U moet u niet vergissen, gemeente. Waar is die tabernakel opgericht? Waar is deze hoge priester op goddelijk bevel aangekleed geworden? Dat is aan de voet van de Sinaï gebeurd. Dat is diezelfde berg waar de donder en het vuur geklonken heeft. waar het volk bevende weggevloden is, vanwege de majesteit en de rechtvaardigheid en de ongebluste toren Gods. En daar had Israël geen middelaar en verlosser, maar de hemel heeft voor bevenden en vrezenden die gesteld worden onder de klanken van de heilige wet en onder de uitstraling van de majesteit Gods, in welke ze al hun bestaan verliezen. De hemel heeft een middelaar uitgedacht. En o, dan wordt hij hier, van hemels wegen, als een evangelisch schilderij, naar voren gebracht, gemeente. En dat is nog zo. Als het den Heere behaagt, zijn zoon te gaan openbaren in het leven van een mens, dan komt Christus altijd uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dan komt hij in dat hemelsblauwe gewaad van zijn volmaaktheid, van zijn gewilligheid, van zijn reinheid, van zijn zuiverheid, van de volmaakte gerechtigheid die er bijzonder in deze middelaar is. Oneindige heerlijkheid en zijn gerechtigheid, Psalm 111, en zijn gerechtigheid oneindig. Wat is het firmament? Dat is oneindig. Dat is van het oosten naar het westen. Oneindig. Hemelsblauw. Weet u wat dat predikt? Dat predikt in Christus, Psalm 103. Dat in die hoge priester de schuld weggedaan wordt. De vloek van de Sinaï weggedaan wordt. Zover het west verwijderd is van het oosten, hemelsblauw. O, dat is die onuitsprekelijke volheid van deze persoon en van de arbeid van deze middelaar, de menselijke natuur aangenomen hebbende, maar nochtans oneindig in waardij naar zijn godheid en naar zijn volmaaktheid. En daarbij, gemeente, dat kleed was zonder een naad. Met eerbied gesproken, daar kon je geen begin aan vinden en geen einde aan vinden. En wat leert God nou? O, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin van dat werk der verlossing. Hij is met zijn hart voorgekomen. O, God is nooit zonder een middelaar geweest. Maar hij is ook de laatste. Hij die dat goede werk begonnen heeft, zal het ook voleindigen. Gemeente, ik grijp alvast wat vooruit. Maar welk een troost. De kerk hoeft het niet vasthouden. De kerk hoeft de bekering niet vasthouden. De kerk hoeft de zaligheid niet te bewaren, gelijk Adam dat moest. Maar dat heeft de Vader in de handen van deze hoge priester gelegd. En nou kan de kerk, die kan het wel kwijtraken. Maar Christus kan het nooit kwijtraken. Want hij heeft een kleed gekregen zonder een begin. En zonder een einde. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is onophoudelijk. Dat is eeuwig. Dat is altoos. Aaron moest opgevolgd worden door zijn zonen. Maar Christus niet. Hij is één hoge priester. En hij heeft één enig werk. Heeft hij verricht, geliefden. En zo staat nu hier in deze hoge priester, staat de zaligmaker. En daarbij, kijk nog eens naar dat kleed. Daar mochten geen mouwen in zitten. En ik heb u net in het eerste uitgelegd, waarom niet? Opdat er geen verhindering zou zijn. Weet u waar dat op ziet? Zo eenvoudig. Dat ziet op de gewilligheid van deze middelaar en verlosser. Dat ziet op de gewilligheid van Christus. Dat ziet op zijn arbeid, die hij nooit één ogenblik nalaat. O, als Jezus ene minuut zou rusten van zijn arbeid, de Satan zou het gewonnen hebben en de hele kerk zou verloren gaan. Maar waarom zal de kerk bewaard worden? O, kijk vanavond dus naar dat hemelsblauwe kleed. Daaruit strekken zich die handen zich uit. Welke gewilligheid in de eerste plaats. Dat ziet op de gewilligheid van Jezus ten opzichte van zijn hemelse Vader. De gewilligheid waarvan we gezongen hebben. Ik kom om uw wil en uw welbehagen te doen. Jezus die gewillig geweest is daar. Toen de Vader hem dat hele murmurerende volk in de woestijn van de val buiten God voorstelde. Toen de Vader daar de kerk aan Christus voorstelde. Liggende onder de donder van de Sinaï. Liggende onder het vuur van zijn gramschap. Maar toen heeft hij gezegd, ik kom, mijn liefde en mijn ijver brand. O, met eerbied gesproken, hij heeft zijn handen uitgestrekt. Daarom zegt een apostel, dat hij vanwege de vreugde die hem voorgesteld is, dat was in de eerste plaats, dat God op de aarde verheerlijkt zou worden in de menselijke natuur, dat hij om de vreugde hem voorgesteld ook het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Daarom, hij heeft zijn handen uitgebreid in de volheid des tijds. Ik kom, o, om zich te vernederen in die menselijke natuur, om te komen, om met eerbied gesproken de handen uit te steken door dat hemelsblauwe kleed in Bethlehem. En kinderen, wat zegt een Heere in Lucas 2 vers 49, als hij als 12-jarige met Maria en Jozef in de tempel in de heilige gebouwen komt, wat zegt hij dan? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders, dan schittert daar de hemelsblauwe mantel van deze hoge priester. Daar reeds was hij gewillig. En dan wordt daar vervuld wat hij in Johannes 4 vers 34 tegen de Samaritanen heeft gezegd en tegen de discipelen. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. En zijn werk volbrengen. Hoort u het? O, dat is de gewilligheid van die hoge priester. Die heeft hij hier op de aarde volbracht. Nooit. Nooit heeft hij één ogenblik de handen laten hangen. Nooit is hij afgeweken. Hoe vaak hebben ze geprobeerd dat hij de handen stil zou leggen, de vijanden, de Joden, maar ook zijn eigen discipelen. Heel de wereld heeft geprobeerd om Christus af te brengen van de gewilligheid en de getrouwheid van zijn arbeid. Maar o, hij heeft tot het einde toe, heeft hij die hemelsblauwe mantel waardig gedragen en zich waardig gemaakt. Als ze daar komen in de nacht en hij zegt, wien zoekt gij? Jezus de Nazarener, ik ben het. O, dan draagt in de nacht van het eisend recht, dan draagt in de nacht van de wraakvordering en van de wraakoefening, dan draagt deze middelaar dat hemelsblauwe kleed. Indien gij dan mij zoekt, laat deze henen gaan. O gemeente, wat zijn er toch stukken als er plaats voor gemaakt wordt. Welk troost zit erin, in die hemelsblauwe, hoge priesterlijke mantel. Toen hebben Petrus en Johannes hebben geen hemelsblauwe mantel gedragen. Die hadden een kleed met mouwen erin, voelt u. Wat bleef er over van hun liefde? Wat bleef er over van hun ijver? Wat bleef er over van hun werken? Niets, niets. Daar zijn zij alles kwijtgeraakt. Maar daar heeft hij de goede belijdenis voor Pontius Pilatus beleden en vastgehouden. Daar stond hij in zijn hoge priesterlijke kleed, gewillig zijnde naar de wil van zijn vader om uit te gaan, om zijn werk te volbrengen. Maar o, daar is ook een andere kant. Daar is ook de gewilligheid van deze middelaar, van deze tussentreder, tot zijn volk. Want een hoge priester was gesteld in de dingen die bij God te doen waren. Maar de hoge priester was toch ook gesteld om te doen de dingen die onder het volk gedaan moesten worden. O, dat is nou die grote gewilligheid van Christus. O, om het verlorene toe te brengen. Om de gegevene zijns vaders toe te brengen. Waarom staat er in Johannes 4? En hij moest door Samaria gaan. Dat was de heilige gewilligheid van deze hoge priester. Omdat er nog één lag. Omdat er daar in Sichar nog vele lagen. Onder dat welbehagen des vaders. Die hij toe moest brengen. Weet u wat nou het grootste is? Als nou vanavond deze grote middelaar in dat hemelsblauwe kleed eens verschijnt. En zijn handen vaardig zijn om in het uur van Gods welbehagen een jongen, een meisje, een oudere, om in het hart te grijpen. En net als die Samaritaanse vrouw, onwilligen gewillig te maken. O gemeente, de gewilligheid van Christus is oneindig veel groter dan onze gewilligheid. O, we leven in dagen, dan zijn er toch zulke gewillige mensen. De een heeft God nog liever dan de ander, en de ander een wil nog liever dan de ander. Maar ik vrees dat dat allemaal voortvloeit, dat we nooit ons eigen bestaan, onze vijandschap tegen God en vrije genade hebben leren kennen en beleven. Maar nu dat wonder. Wat zegt Johannes? Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoort u het? Daarom kunt u nog zalig worden. Daarom is er nog doen aan. Omdat hij, die grote gezalfde hoge priester, nog door Samaria gaat, om te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, om onwilligen gewillig te maken. Psalm 110. O, leg toch je onwillige hartjes aan de troon der genade neer. Heere, trek mij dan, dan zullen wij u nalopen. Bekeer mij dan, zo zal ik bekeerd zijn. Wat gaat er dan voorop? Dan zal de gemeente voor al dat ware volk, de gewilligheid van die hoge priester, die zal voorop gaan. Dat is de oorzaak van de zaligheid. Door zijn hand alleen zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. O, hij moest door Samaria gaan. Maar denk ook eens aan wat anders. Ik denk aan de discipelen in de storm op de zee. De dood voor ogen, heel de bekering uit het schip gestormd, alleen maar overgehouden, de nacht van de ondergang. O, wellicht zijn er vanavond ook zulke zielen, waar de golven en de baren de benauwde ziel vervaren. En dan moet je eens tegen zo een zeggen, ja, maar het is toch wel eens anders geweest. Dan moet je vasthouden hoor, eens bekeerd, dan kun je het nooit meer kwijtraken. Gemeente, wat wordt het dan een wonder dat deze hoge priester nu een mantel heeft zonder mouwen, dat hij nou altijd uitgaande is. In de donkerste nachten, in het heetst gevaar. Juist dan, wanneer het omkomen wordt, dan haast hij zich om de handen uit te strekken, om zijn kerk, voor wie hij zich gegeven heeft, om die kerk te troosten en om die kerk ook te bewaren. Voelt u wel, o zo, zo komt hij nu tegemoet in alle gevaren en neemt hij het voor hen op. Maar de lering door deze mantel, wat zeiden we, waar ligt eigenlijk de meeste nadruk op? Dat zijn de granaatappelen en dat zijn de schelletjes die onderaan zijn zoom hangen. En geliefden, als nou Christus zelf komt, als hij daar nu zijn arbeid verricht, en dat in dat heiligdom, weet u, dan laat hij die schelletjes horen. Welke? Dat zijn ze van het evangelie, de boodschap van vrije genade. Dat is dat blij gezang, dat de verlossing van de kerk meebrengt. Want waar Christus komt, daar brengt hij naar de stand van de genade en naar de oefening van het geloof altijd de vrijmakende kracht van dat dierbare evangelie mee. Hij is die persoon die de wet doet zwijgen, die de vloek van de wet doet zwijgen en in de plaats van de donder van de Sinaï geeft dat zacht geruis. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem, dat is dat geestelijke Israël, roept het haar toe, dat haar strijd vervuld is. Hoort u het, die worden van de strijd gezet, in de zoete vrede, en dat is alleen maar gemeente. Door de komst van Christus. Neem Christus weg. En het evangelie heeft geen woord. Het is met 7 zegelen gesloten. Het zijn maar dode letters. De toepassing wordt er van gemist. Maar als die middelaar van toepassing. Brengt hij nu voor verslagen harten. Voor veroordeelde zielen. Voor die vluchten naar dat voorhof des Heren, brengt hij aan dat evangelie van vrije genade. Hoor maar, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Ziet u in dat woord? Ziet u daar het hemelsblauw van dat kleed en zijn gerechtigheid oneindig. O, hoe wordt dan alle ongerechtigheid van een ziel die schuldig staat aan heel de wet en die met het oordeel en de vloek van de wet gekomen is tot de heilige gebouwen. Hoe worden ze dan bedekt onder het hemelsblauw van zijn kleed? Dat is nou zijn persoon en zijn arbeid. Ja, dat is in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En de granaatappelen, oh, dat zijn de versterkingen. Dat zijn de verkwikkingen van dat evangelie. Als de Heere Elia opzoekt, moedeloos, hij wenst liever te sterven. In de woestijn van het leven, uitzichtloos, geesteloos, biddeloos en boven alles goddeloos. Dan verschijnt daar de hoge priester in zijn hemelsblauwe kleed. En dan wordt het gerinkel van het evangelie gehoord. En dan wordt ook de spijze daarvan aan Elia gegeven. Sta op. De weg zou voor u te veel zijn. Hij gij sterk door spijs, ter rechter tijd hun krachten, God sluit uw hand. O, dat zijn gemeente de vruchten van dat hemelse Kanaan. Dat zijn de vruchten die Jezus niet geproefd heeft. Voor Jezus was de donder van de Sinaï. Voor Jezus was de bittere gal en een edikteug een gunstbewijs. Opdat hij nu uit zijn wonden verkwikken en sterken zou. Ziet u welk onderwijs, alleen maar in die hemelsblauwe mantel. En dan tenslotte de troost er nog uit. Maar dan gaan we eerst zingen. Psalm 19, het tweede vers. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon naar wat er verder volgt. 2 van Psalm 19. Ziet u, geliefden, zoals de dichter daar nu ziet, die eindeloosheid van dat uitspansel, zo is het nu ook met de bediening van deze hoge priester. Het is hemelsblauw, maar wie hoorden het? Wie hadden er de baten van? In de eerste plaats, gemeente, daar waren er. En die zaten aan het einde van het leger. Daar werd de hoge priester niet gezien. Daar werden die zachte schelletjes niet gehoord. Dat kan een kind toch begrijpen. Als u weet hoe dat tentenkamp van Israël zich naar alle kanten uitstrekte om die tabernakel heen. Dan werd het niet gehoord. En daarom. Daarom werd die bazuin, die trompet geblazen, om hen op te roepen, hoort u. En gemeente, zo is het nu ook met ons. Horen wij uitwendig allemaal tot dat volk Israël, lees maar in de Korinthebrief, allen een uitwendige band aan het verbond, zoals Paulus het daar toelicht. Maar er is onderscheid. O, wie ver van u de weelde zoekt, aan de einden van het leger geraakt, aan de buitenrand van de kerk terechtgekomen. Nee, daar wordt een hoge priester niet gezien, daar wordt zijn arbeid niet bemerkt, En daar wordt de troost van zijn kleding niet genoten. En toch, allen uitwendig worden door die trompetten opgeroepen, als de hoge priester zijn werk doet. Wat? Opdat we bewogen zouden worden, opdat we op die grote zaligheid acht zouden krijgen, opdat hij waarde en noodzakelijkheid zou krijgen voor u en voor jou. Want er is maar één hoge priester, er is maar één naam onder de hemel tot de zaligheid gegeven. En gemeente, dan zullen we door de ogen des geloofs iets van die persoon, van die middelaar en verlosser, van die hoge priester hebben moeten leren kennen. Dan zullen we naderbij gebracht moeten worden, hoort u het? En nu worden we met de bazuinklanken in iedere prediking opgeroepen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. O, hij is zo gewillig in dat hemelsblauwe kleed. Maar heb u hem nooit gezien, dan weten we het niet. O, dan kunnen we, gemeente, dan kunnen we ook daar de troost niet van kennen en proeven en smaken. Voelt u wel, o, voor wie was dat? O, die het geklank kende, dat was voor degene die daar bijzonder in de voorhof waren. Waren er niet zoveel. Dat was onderscheid. Later in de tempel was er een speciaal voorhof voor het volk. Voor de mannen en voor de vrouwen, zelfs voor de heidenen. Maar dat was het bij de tabernakel niet. Dat was geen voorhof voor het volk. En toch kwam daar zo af en toe een offeraar. Kwam daar een Israëliet toe. Die kwamen tot dat brandofferaltaar. Ja, wie waren dat? Dat waren schuldverslagen zielen. Dat waren degenen die om dat offer, om dat werk en die bediening van een ander verlegen waren gemaakt. Die met lege handen voor God waren komen te staan. Die in zichzelf geen weg en geen middel vinden om den Heere te verzoenen. O, gelukkig, gelukkig. Dat is nou dat werk van den Heilige Geest. Niet alleen om een mens te overtuigen, maar nou, gemeente, ook om die mens zo te ontdekken en te ontledigen, dat hem alle hoop van behouden worden buiten die ene naam afgenomen wordt en afgesneden wordt. Voelt u, wie zijn dat? Dat zijn ze die leren vluchten naar dat heiligdom. Die zijn gevlucht uit de wereld, maar die zijn ook gevlucht uit de onhoudbaarheid van de eigen werken. Want de wet maakt een einde aan al mijn werken. Laat ik het eens zo zeggen. Laat ik eens binnen het beeld brengen. Als God u in de weg van de ontdekking wat nader aan de Sinaï gaat brengen, dan worden door de vuurstralen al onze gerechtigheden verteerd en weggenomen. En dan blijft er niet anders over dan die schrikkelijke verwachting die ze zich allen hebben waardig gemaakt. Ik heb u wel eens meer wat over dat volk gezegd in de woestijn, in de murmureren. Maar nou dat wonder. Nou heeft de Heere die heilige gebouwen opgericht. Hè? Voor wie? O, voor degenen die zulk een middelaar en een verlosser nodig hebben. Die hen nou met God kan verzoenen. O gemeente, dan worden die naderbij gebracht. En dan heb ik net gezegd, waar ligt nu uiteindelijk bij dit eerste van deze gouden kledingstukken de nadruk? Aan de zoom van dat kleed. Hoort u het? Wat betekent dat? Denk nog eens aan de preek van dominee Mol in Noord vorige week over de bloedvloeiende vrouw. Waar kwam die vrouw? Met de lege portemonnee. met de dodelijke kwaal en met de onwilligheid van één schepsel om haar te helpen terecht, toen ze van deze beminnelijke hoge priester had gehoord en de klanken van de trompet haar hadden uitgedreven, nee, hadden getrokken, dan trekt Christus hen in hun zonden en ellenden tot zich. Dan staat hij vanavond gereed, met de handen zonder mouwen, bereid. O, hij walgt niet van de vuiste zondaar. Daar is er niet één voor wie hij onbekwaam is, om nou te helpen en om nou te verzoenen. Hij is er reeds. Hij staat in het midden. God gaat hem in het midden stellen. God gaat hem uitschilderen. Hemelsblauw. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde. In welke al mijn welbehagen is. Dat welkom gemeente. Bij die hoge priester. En dan net als die bloedvloeiende vrouw. Indien ik maar de zoom van zijn kleed mocht aanraken. O, ze begeert daar te bukken, als de minste, als de allerlaagste, als de alleronwaardigste. En ik zeg u vanavond, die zo bukken, in der zonde en der ellende, die komen het dichtste bij de gouden schelletjes en bij de kostelijke granaatappelen. Weet je wat die oude dominee van der Poel zo zei? Hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond, daar ruist het verbond, onderaan dat kleed van die hoge priester. O, daar brengt hij ze, die gebrokenen van harte, aan de voeten van deze enige en volkomen hoge priester. En gemeente, wat ligt daar nu in? O, dat hij nou zichzelf door die schelletjes van het evangelie altijd maar heilig verraadt, bekend maakt, toont waar hij is. En waar is hij dan? Dan is hij in die dienst Gods, daar waar dat nou het meeste nodig is. Voor die ziel in de voorhof, die hem door plaatsmakend werk heeft leren benodigen. En dan nog even voor de kinderen, dan kijken we nog eens even in gedachten in dat heilige kinderen. Weet je het nog? Daar hebben we stilgestaan bij het reukwerkaltaar. Daar hebben we stilgestaan bij de tafel der toonbroden. Daar hebben we stilgestaan bij die gouden kandelaar. En als nou de hoge priester, als die nou in dat heilige ging, gemeente, daar stond alles op zijn plaats. Bij God staat alles op zijn plaats. Maar nou kon je, dat kunt u begrijpen, die tabernakel was maar klein. Nou kon je, als je buiten die voorhang stond, dan kon je precies horen waar nou die hoge priester in het heilige was. Of die nou bij de tafel der toonbroden stond, of aan de andere kant bij de kandelaar stond. Of dat hij naar achteren liep, naar het reukofferaltaar. Dat kon zo een horen. En gemeente, nou de oefeningen van het onderwijs in het evangelie van vrije genade. De oefeningen in de bediening van deze hoge priester. Weet u nou wat dat meebrengt? Dat hij nou precies weet wat er nou voor ieder van zijn volk nodig is. Zal ik zo eens wat zeggen? Als er nou vanavond hongerende zijn in de woestijn van het leven, wier ziel bezwijkt van sterk verlangen, moedeloos, amechtig, net als Elia, zonder enige hoop, midden in de strikken van het ongeloof. Allemaal niks geweest. Alles verloochende. En God vaarwel gezegd. Dan weet die hoge priester. En met eerbied gesproken. dan wandelt hij in zijn dienst naar de tafel der toonbroden. En als hij dan zich daar gaat openbaren, o, dan mag hij gehoord worden in het geruis van het evangelie. Om nou zo'n ziel te gaan spijzigen met het goede van zijn huis en het vette van zijn paleis. Als hij dan door dat woord gaat zeggen, eet, vrienden, word dronken, holisten, dan wordt het geruis van de hoge priester gehoord. Als hij de tafel der toonbroden bedient, dan is het waar, het zij door woord, het zij door de dierbare sacramenten, mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen. Gemeente, als er vanavond hier een hongerende ziel naar een openbaring van Christus, van zijn gerechtigheid, gekomen is, dan wandelt een hoge priester in dat gewaad. En wat is dat geluid dan? Liefelijk. Want dat is het liefelijk geluid op de bergen van de voeten desgenen die het goede boodschappen bovenal van hem. Dan deelt hij het uit, dat verborgen manna. Dan gaat hij openbaren, mijn vlees is waarlijk spijs. Dan sterkt hij ter rechtertijd hun krachten. Dan gaan ze zo de kerk niet uit door. Maar die kruipenden, net als Israël in de woestijn, die krijgen een gomer vol van die tafel der toonbroden, meegedeeld door de bediening van die hoge priester. Daar is een andere ziel. Die zit in de duisternis. Duisternis over het werk Gods. Donkerheid over de weg, net als Asaf in 73. In een gesloten Bijbel lezen, met een onverlicht verstand. Geen woordje meer in dat dierbare woord te kunnen vinden. Alles voor een ander. Meer lust in de krant dan in het getuigenis Gods. O, zo blind, zo donker. Wat doet een hoge priester dan? Dan wandelt hij voor zo'n ziel in het heiligdom. En dan gaat hij naar de gouden kandelaar, waar hij dat licht ontsteekt. Waar hij die lucht vervult, weet u het nog, met die heilige zalfolie. Want wat heeft die ziel nodig? De bediening van die geest, dat licht van die geest, de toepassing van die geest. En dan zegt hij het. Hoor maar, dan worden de schelletjes gehoord. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Dan zitten er vanavond biddeloze zielen. O, die moeten zeggen, Heere, leer ons toch bidden. Want dat bidden van mij vroeger, dan kon ik de hele dag wel zuchten en dan had ik een doorgang aan de troon der genade. Maar nu, een kooi vol van onrein gevogelte van binnen. En mijn bidden is meer vloeken, God onteren. Houd er maar mee op met dat onheilige gespot. En de naam des Heren op uw lippen te nemen. En dan niet te weten gelijk het behoort. Een bidden vol met zelfbedoeling. Een gebed, mensen, waar je van moest zeggen, o God, hoe kan dat nou ooit voor u bestaan? Dan wandelt die hoge priester naar dat gouden reukwerkaltaar. Om daar met het reukwerk van zijn verdiensten en van zijn verzoening. Om nou al die onheilige, zelfbedoelende gebeden aangenaam te maken voor het aangezicht van zijn vader, die ook voor ons bidt. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de vader. O, dat ingaan van Jezus met dat hemelsblauwe kleed en dat voor murmurerende, onverbeterlijke, ellendige zwervers in de woestijn. Begrijpt u wel? En dan nog een paar dingen, dan gaan we naar huis. Kinderen, daar werden in die tijd geen kleurige klederen gedragen. Dat was er niet. Denk maar aan de veelvervige rok van Jozef. Maar de hoge priester had zo'n kleed. Daar was er maar één. opdat dat oog nou eens getrokken zou worden door hem. Opdat nou de schoonheid waarde zou krijgen in onze harten. O gemeente, zo wordt Christus ons vanavond geschilderd in zijn gewilligheid, in zijn bekwaamheid, in zijn eeuwigdurende gerechtigheid. Ach, een arm verloren mens kan niets bedenken wat in hem niet te vinden is tot de zaligheid. Dan kunnen we er maar van stamelen. En eerlijk, hoe meer de Heere de heilgeheimen gaat ontvouwen, des te dwazer en blinder worden we toch in de uitnemende kennis van deze gezegen en dierbare middelaar, die zo waard is om nou gepreekt te worden zolang de wereld bestaat. En dan zou ik nog even terugkomen op dat aantal van die schelletjes en die granaatappelen. Waarom staat er nu geen getal bij, gemeente? Weet u waarom niet? O, daar is nu genoeg. Daar is nu altijd dat evangelie. Daar zijn nu altijd die vruchten van dat genadeverbond om te sterken en te verkwikken. Daar is geen tekort. Met eerbied gesproken, dat volk hoeft niet te tellen. Het is uit een eeuwige volheid. Ze hoeven niet te zeggen, nou heb ik 12 keer wat gehad. Nou is het op. Nou heeft de Heer me 12 keer bezocht. Nou zal het wel voor het laatste zijn. Zijn er is geen getal. En daarbij heb u erop gelet dat er nou herhaalde malen staat rondom. Of ze nou van het oosten kwamen of van het westen kwamen. Of ze de hoge priester nou van voren zagen. Maar ook die daar zomaar stilletjes met de bloedvloeiende vrouw van achteren kwamen. Maar ze worden allemaal door hetzelfde evangelie, worden ze tot hem gelokt en in zijn verborgenheid ingeleid. En ze worden allemaal uit dezelfde vruchten van deze middelaar bediend en verzadigd. En kerk, dan zijn het de voorsmaken die Jezus hier deelt uit dat Kanaan der eeuwige rust. En dan lees ik in Openbaring 22 vers 2. En de boom des levens in het midden van haar, dragende zijn vrucht, van jaar, van maand tot maand. Hier is het niet altijd feest. Hier is het niet altijd in de heilige gebouwen. Dat dwaalzieke, dat afhoererende hart, is soms zo ver, dat de trompetten nauwelijks meer vernomen worden. Maar daar zal die boom eeuwig in het midden staan. En daar zal de volle verzadiging zijn van vreugde, eeuwiglijk en altoos aan Gods rechterhand. Amen. Heren, hemelsblauw en onveranderlijk, hoewel hier op de aarde den hemel voor uw kerk zo menigmaal bedekt is, het nachtelijk duister van de beproeving, dan wordt het hemelsblauw van uw trouw niet gezien. De strijd en de wolken, Heere, die wederkomen naar de regen, de verbergingen van u, als de Sinaï zich hult in donkerheid. Maar u zult uw volk niet eindeloos kastijden. O, u hebt dat heiligdom geopend, opdat daar die twee partijen bij elkaar zouden komen. Heren, mag nou het onderwijs nog tot zegen zijn, tot bekering, tot lering en tot vertroosting. Bewaar ons als we van hier gaan, Heren. Help in alle dagelijkse arbeid. Help in de ambtelijke arbeid met de medebroeders. En wanneer we nog een ogenblik vergaderen. Ach, u weet onze zorgen, Heere. Maar zou u nog eens willen betonen dat u ook daarin die regeerder zijt. Dat we het eens in uw handen kwijt mochten raken. En wilt u voor verstoring bewaren om Jezus wil. Amen. 89. zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. Ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.